Goedenavond allemaal. Wat geweldig om u allemaal hier te zien vanavond. En wat heerlijk om zo bij elkaar te zijn vanavond, om deze kerstnacht met elkaar te mogen vieren. En ja, ik wil u eigenlijk allemaal gewoon heel speciaal welkom heten. Ik wou zeggen een speciaal welkom voor, uiteraard voor Peter. Dat hij vanavond hier in ons midden is en ook de woordverkondiging straks doet. Peter, God zegen straks voor die woordverkondiging. En dat we nou, mogen weten ook dat je het woord van onze Heer gekregen hebt. Ik wil u eigenlijk voorgaan in gebed. En dan moet u zich maar laten verrassen vanavond. Het belooft een heerlijke, geweldige avond te worden. Een hoop jonge mensen hebben zich daarvoor ingezet. En laat u verrassen, zou ik zeggen. Dan wil ik u graag voorgaan in gebed. Ja, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u ons zo vanavond hier bij elkaar gebracht hebt. Om ook deze kerstnacht de geboorte van uw Zoon Jezus Christus te mogen gedenken, maar ook mogen vieren, Heer. Dat we mogen weten dat u uw Zoon gegeven hebt voor deze wereld. En ook nou ja, om ons te verlossen van onze zonden. Heer, ik wil u zo danken dat u toch die grote boodschap aan ons wilt doorgeven vanavond, Heer. En dat er ook zoveel mensen hier vanavond naartoe zijn gekomen om dat woord te horen, Heer. En Heer, ik wil u zo vragen of u bij een ieder wilt zijn die vanavond hier actief in deelneemt, Heer. Om uw woord, uw evangelie te brengen hier in de harten van de gemeente. Heer, ik wil ook vragen of u die harten wilt openstellen, Heer, voor de woorden die gezegd gaan worden, de woorden die gesproken gaan worden. Heer, wilt u ons hart openen om het ook ingang te laten vinden en dat we dan mogen weten dat u uw doel zult bereiken in onze levens, Heer. En dan mogen we u alleen maar bidden, komt u dan maar tot dat heerlijk en machtig doel. Heer, ik bid u dit uit genade en om Jezus wil. Amen. Nou, ik zou zeggen, laat u verrassen.
Dames en heren, hierin begraven jullie keizer Augustus. Iedereen in het Romeinse Rijk moet zich inschrijven en dat moet gebeuren in de plaats waar je familie vandaan komt.
We gaan samen zingen, licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken.
Ja, dat ben ik.
Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Jozef en ik kom uit Nazareth.
N-A-Z-A-R-E-T-H. Beroep?
Timmerman.
Wat kom je hier doen terwijl je helemaal vanuit Nazareth komt?
Ik ben familie van koning David.
Met wie reis je?
Met mij, Maria.
Kinderen?
Nog niet, maar die komt eraan.
In orde, loop maar door.
We gaan verder zingen Silent Night en Holy Night.
Wat een drukte is er in de stad, zeg. Gelukkig is het hier lekker rustig.
Ik vind het wel gezellig met z'n allen bij elkaar.
Ja, maar ja, heb je wel die Romeinen. Maar ja, of die hier nog ooit weggaan?
Ja, ik hoop het wel. Ik droom er al tijden van. Eindelijk weer een vrij land.
Dan maar lekker verder. Dat gebeurt toch niet.
Jongens, zullen we nu lekker gaan slapen? Want we moeten morgen weer vroeg aan de slag.
Ja, dat is een goed idee. Ik loop de eerste wacht wel. Zo, lekker rustig hier zeg. Nou, een mooi moment om te gaan bidden. Heer Jezus. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder.
Laten we dan verder zingen. De herdertjes lagen bij nachten.
Wat is dat? Wat gebeurt er?
Engelen door het luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht, van de Heer van dood en leven, die er vrede op aarde bracht.
Dat moet ik zien.
Er is goed nieuws voor u, voor jou en voor mij. Halleluja, laten we dat zingen. En gaat u mee op zoek naar het koningskind? Gaat u dan ook mee op reis?
Goedenavond. Zo. Bent u ingeschreven? Dat is het thema van vanavond. En ik wil met u daar gaan over nadenken aan de hand van Lucas 2 van 1 tot 7. En, ja, daar gaan we eerst eens, daar ga ik eerst lezen met u. Lucas 2 van 1 tot 7. De geboorte van Jezus. Lucas 2 van 1 tot 7. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover. Ja, de inschrijving. Bent u ingeschreven? Maar dan hebben we het niet over de inschrijving van keizer Augustus. Maar we hebben het over de inschrijving van koning Jezus. De inschrijving in het boek des levens. En vanavond wil ik die twee naast elkaar leggen. Ik wil u laten zien wat de inschrijving van Augustus betekent. En wat die inschrijving van Jezus betekent. De inschrijving in het boek des levens. Maar laten we eerst eens kijken naar die keizer Augustus. Keizer Augustus, die was door Julius Caesar, zijn voorganger, aangenomen als zoon. En als aangenomen zoon kreeg hij allerlei privileges en uiteindelijk werd hij dan zelf ook keizer. Hij zou uiteindelijk 41 jaar lang keizer zijn. Hij hervormde het Romeinse Rijk. Hij veranderde met name de manier waarop het Romeinse Rijk bestuurd werd. Het Romeinse Rijk had net 100 jaar achter de rug van burgeroorlogen. 100 jaar. En toen Augustus aan de macht kwam, toen veranderde hij het bestuur zodanig dat er een stuk rust kwam in het Rijk. Hij trok weliswaar heel veel macht naar zich toe. Maar hij wist toch ook de heersende klasse tevreden te houden. Hij was een goed bestuurder. En omdat hij een eind had gemaakt aan die lange tijd van oorlogen, werd hij ook wel de vredevorst genoemd. En een van die middelen die hij ook gebruikte voor zijn bestuur, was ook die inschrijving. Het had alles te maken met een stuk goed beleid, goed bestuur. Zoals ik al zei, hij zorgde voor een stuk vrede. Hij kwam aan de macht, hij herorganiseerde alles en hij probeerde oorlogen als het even kon te vermijden. Daardoor hield hij soldaten over, die gebruikte hij om een stuk veiligheid in het Rijk te brengen, om de misdaad beter te bestrijden. Hij pakte corruptie aan bij zijn gouverneurs en bij de koningen die onder het Romeinse Rijk vielen. Met andere woorden, hij was een bekwaam leider en hij bracht een stuk vrede in zijn Rijk. De Pax Romana, de vrede van Rome, het begon met Augustus. Hij had daarnaast ook een hele grote interesse voor godsdienst. Augustus geloofde dat de macht en de glorie van het Romeinse Rijk te danken waren aan de oude Romeinse goden. Maar hij leefde in een tijd waarin die Romeinse goden een groot deel van hun populariteit hadden verloren. En hij zag dat als een groot gevaar. Dus hij probeerde ze opnieuw populair te maken. Alleen al rond Rome liet hij 82 tempels herbouwen en restaureren. Die tempels waren allemaal gewijd aan de goden van het oude Rome. En dan heb je het over een Jupiter, Saturnus. We kennen de planeten, die zijn allemaal vernoemd naar Romeinse goden. Hij werd zelf ook de hoge priester. De hoge priester van de Romeinse goden. Nu hebben we dus een beetje gehoord wie Augustus was. En er vallen meteen een aantal overeenkomsten op. Met Jezus. Augustus werd de vredevorst genoemd. Jezus wordt ook een vredevorst genoemd. Augustus was de hoge priester. Hij stond tussen de mensen en de Romeinse goden. Weet u, Jezus is ook een hoge priester. Hij staat tussen ons en de allerhoogste en enige levende God. Augustus, zoals ik al zei, liet een aantal inschrijvingen doen. En die hadden ook alles te maken met het feit dat hij een goed leider was. Die inschrijvingen hadden een aantal redenen. Allereerst had je te maken met belastingen. Je moest weten hoeveel inwoners je had om belasting te kunnen heffen. Nu was het zo dat in gedeelten van het Romeinse Rijk houden de Romeinen rechtstreeks de macht in handen en werd de belasting direct gegeven. Maar in andere delen, en op dat moment was dat in Israël het geval, was er een koning aan de macht die als het ware wel onderdanig was aan Rome, maar die ook vrij veel onafhankelijkheid had. Zoals bijvoorbeeld een Herodes de Grote, die aan de macht was in Israël, in Judea, Galilea, ten tijde van de geboorte van Jezus. En met zulke heersers was het zo dat ze elk jaar een bepaald bedrag moesten afstaan aan de keizer. En daarvoor had hij dus ook deze inschrijving nodig. Want wat hij moest afdragen, dat was mede gebaseerd op hoeveel inwoners er waren in het gebied waar Herodes de grote koning was. Dus vandaar ook zo'n inschrijving. Had dus met belastingen te maken. De tweede reden waarom de inschrijving plaatsvond, was om te kijken hoeveel jonge mannen er in het Rijk waren die eventueel als soldaat zouden kunnen dienen. Ook belangrijke informatie voor keizer Augustus. Een derde reden was dat hij wilde weten of het geboortecijfer omhoog ging. Augustus had namelijk een probleem ontdekt in zijn rijk. Er werden te weinig baby's geboren. En hij had maatregelen getroffen om te zorgen dat er meer, om mensen aan te moedigen om meer baby's te krijgen. Belastingvoordeeltjes en dergelijke. Maar ja, hij had dus ook zo'n inschrijving nodig om te kunnen controleren of zijn maatregelen effect hadden. Dat is opnieuw een van de redenen waarom hij die inschrijving liet doen. En als laatste werd zo'n inschrijving vaak gebruikt om mensen te dwingen om trouw te zweren aan de keizer. En we weten niet of dat bij deze inschrijving is gebeurd, waarschijnlijk niet. Want zeker in Israël, als zo'n eis werd gesteld, dan was er meestal meteen problemen, oproer. Maar het werd dus wel vaak tijdens zo'n inschrijving gedaan. Tijdens zo'n inschrijving moest je dus trouw zweren aan de keizer. En daar zien we dus de redenen die Augustus had om die inschrijvingen te doen. En tijdens zo'n inschrijving moest je ook een bepaalde hoeveelheid informatie geven. Hier er is een document, een oud document gevonden van rond het jaar 104, dat is iets later. Maar het geeft ons wel een idee van wat je moest vertellen als je je liet inschrijven. Allereerst natuurlijk je naam, maar ook de naam van je ouders en de naam van je overgrootvader. Daarnaast moest je vertellen uit welke dorp je kwam. De leeftijd geven, je beroep, eventueel lichamelijke kenmerken en belemmeringen. Dus misschien een litteken of een verwonding. Had natuurlijk ook te maken met het feit dat de keizer wilde weten hoeveel mensen kunnen dienen in het leger. Ja, je kunt natuurlijk wel mensen gaan inschrijven, maar als ze een verwonding hebben of iets dergelijks, of als ze te oud zijn, dan heb je er natuurlijk niets aan voor je leger. Daarnaast moest je ook de naam van zijn vrouw opgeven en de vader van zijn vrouw. De namen van zonen en eventueel namen van verwanten die bij hem in huis woonden. Dat was dus de soort informatie die je moest geven bij zo'n inschrijving. En zoals ik al zei, het had dus alles te maken met waarvoor dergelijke informatie werd gebruikt. Wat interessant is, en dat loop ik misschien een beetje uit de pas met het toneelstuk. Maar wat opvallend is, als we de Bijbel lezen, dan lijkt het erop dat Jezus net op tijd geboren is voor de inschrijving. We krijgen de indruk dat Jozef en Maria nog maar net in Bethlehem zijn aangekomen. Ze hebben nog geen huisvesting gevonden. En dat maakt het waarschijnlijk dat ze zichzelf nog niet hadden ingeschreven. Zo stel ik me net tenminste dat een beetje voor. Dat dus ze misschien 's avonds laat zijn aangekomen. Snel een plek zijn gaan zoeken om te overnachten. Jezus is geboren. En dat wellicht de dag daarna pas Jozef zichzelf heeft laten inschrijven. En in dat geval was Jezus net op tijd geboren om ook te worden ingeschreven. En was dus ook die inschrijving, ja, zeg maar een soort van officieel document. Dat Jezus ook de rechtmatige erfgenaam was van Jozef. Hoe dan ook, het is voor de rest niet zo van heel groot belang. We zien dus waar die inschrijving van Augustus mee te maken had. Nu wil ik kijken met u naar die inschrijving van Jezus. Waar heeft dat mee te maken? En daarvoor wil ik met u lezen Openbaringen 20 van 11 tot 15. Openbaringen 20 van 11 tot 15. Openbaringen 20 van 11 tot 15. En ik zag een grote witte troon. En hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond. naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En het dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld. En ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel, dus, oh ja, dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dat zijn hele serieuze consequenties aan het niet ingeschreven zijn in het boek des levens. Aan het niet deel zijn van de inschrijving die Jezus doet. Zoals ik al zei, ik wil de twee met elkaar gaan vergelijken. Allereerst worden ze allebei vredevorsten genoemd. Maar weet u, de vrede van Augustus, die was gebaseerd op macht, op invloed. De vrede van Augustus kwam omdat hij de zaken goed georganiseerd had. Omdat hij ervoor kon zorgen dat mensen die de wet overtraden, dat ze gestraft werden. Omdat hij ervoor zorgde dat hij zo goed en sterk georganiseerd was, dat vijanden het niet in hun hoofd haalden om hem aan te vallen. Dat is de vrede van Augustus. Maar weet je, de vrede van Jezus, de vrede die we krijgen wanneer we ingeschreven zijn in het boek des levens, dat is een hele andere vrede. En om dat uit te leggen wil ik u meenemen naar Papua-Nieuw-Guinea. Ik was in Papua-Nieuw-Guinea aanwezig bij een viering van de South Sea Evangelical Church. Dat is de Zuidzee Evangelische Kerk. Het bestond 50 jaar. En ter viering daarvan gingen ze allerlei in toneelstukken uitbeelden. Hoe ze zeg maar leefden voordat ze tot geloof kwamen. En ze beelden oorlogen uit tussen de ene stam en de andere stam. En ze liet ook zien hoe hun godsdienst daar eigenlijk helemaal om draaide. En werd mij ook uitgelegd van wat het allemaal betekende en hoe het allemaal gelopen was. Weet u, in Papua-Nieuw-Guinea had je natuurlijk ook veel kannibalisme. En veel jongeren kinderen groeiden op in hun stam. En kregen van jongs af aan te horen, dat zijn onze vijanden. Die mensen daar, die hebben jouw oom opgegeten. Ze hebben je oma gedood. Dat zijn onze vijanden. En dat was het beeld waar deze papa's in hun dorpje mee opgroeide. Het werd ze met de paplepel ingegoten. En ja, de regelmatig voorkomende stamoorlogen, die bevestigden dat beeld. Dat zijn onze vijanden. Toen de eerste zendelingen daar kwamen, wel, de papa's moesten eigenlijk niet zo erg veel hebben van de zendelingen. Maar ze vonden ze dan toch wel interessant. Zendelingen hadden vaak dingen uit het westen die toch wel interessant waren. Soms ook medicatie. Dus men tolereerde ze. Ze mochten een stuk land kopen. En ze mochten daar dan wel wonen. Maar voor de rest moesten ze niet heel veel hebben van de boodschap die de zendelingen brachten. Ik heb in mijn tijd daar ook verslagen gelezen van de zendelingen, de eerste zendelingen op het eilandje Manus. Heel wat kilometers boven het vasteland van Papua-Nieuw-Guinea, een eilandje. En er kwamen twee zendelingen aan. Eén samen met zijn vrouw en eentje als vrijgezel. En ze hebben daar 8 jaar gewerkt. En er was er niet één tot geloof gekomen. En één van de zendelingen was zo teleurgesteld dat hij naar huis ging. De andere, het echtpaar, ging er stug door. En nog een aantal jaren later was er voor het eerst één persoon die zei van ik geloof in Jezus Christus. En die zich liet dopen. Weet u, het is heel moeizaam geweest in Papua-Nieuw-Guinea om het geloof te verspreiden. In de meeste plaatsen waren het eerst wat vrouwen die tot geloof kwamen. Dat vonden de meeste dorpleiders al behoorlijk irritant. Deze vrouwen werd vaak het leven ook heel moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk, het waren maar vrouwen. De reden dat ze zo dachten was dat de vrouwen niet meevochten in de oorlogen. Dus het was ook niet zoveel van belang wat die vrouwen geloofden. Het was wel irritant, maar vooruit. Toen echter ook sommige mannen tot geloof kwamen, toen werd het echt heel lastig. Want die mannen die wilden niet langer meedoen aan de aanvallen op andere dorpen. Ze hielpen wel mee met de verdediging van het eigen dorp. Maar ze wilden niet meer meegaan bij aanvallen op andere dorpen. Sommige van deze mannen hebben hun geloof met het leven moeten bekopen. Anderen hebben moeten vluchten en hebben hun rest van hun leven op een ander eilandje, vaak onbewoond eilandje, waar ze dan met een paar mensen gingen wonen. Ja, daar hebben ze de rest van hun leven moeten slijten. Ze hebben dan vaak een hoge prijs moeten betalen voor hun geloof. Maar weet u, toch zette het geloof door. Toch kwamen er langzamerhand steeds meer. En wat er gebeurde is dat als je toch een aantal mannen in zo'n dorp had die christen waren geworden, ja, dan werd het voor zo'n dorp steeds moeilijker om andere dorpen aan te vallen. Want ja, je moet je beseffen, dorpjes zijn daar meestal, nou, misschien 100 mensen, misschien 200 mensen. Het aantal mannen dat kunnen vechten, misschien tussen de 30 en 50. Nou, als je er dan zomaar een stuk of 10 hebt die niet meer mee willen vechten, ja, dan wordt het al een stuk moeilijker om andere dorpen nog aan te vallen. En dus met de groei van het christelijk geloof nam ook tegelijkertijd de hoeveelheid geweld af. Domweg omdat er te weinig mensen overbleven om te vechten. En na verloop van tijd, christendom werd langzamerhand steeds sterker, steeds meer geaccepteerd, ontstond er zelfs een verlangen bij dorpen om de eeuwenlange vijandschap te beëindigen. Er was vaak in die dorpen ook niemand meer die wist hoe het allemaal begonnen was. Men wist alleen maar van, ja, dat zijn onze vijanden. Weet u? Uiteindelijk kwam het vaak onder de leiding van zo'n zendeling tot vredesbesprekingen tussen verschillende dorpen. En voor Papua's was dus ook de komst van christendom direct verbonden met de komst van een stuk vrede. En weet u, wij lijken veel op zo'n Papua-dorp. Ook wij hebben van nature de neiging om alleen maar naar ons eigen belang te kijken. Als je in zo'n dorp woonde, dan was er maar één belang, en dat was het belang van het dorp. Je werd niet geacht na te denken over de belangen van andere dorpen. Je was alleen maar bezig met het belang van je eigen dorp. Dat is het enige wat belangrijk was. Dat moest je verdedigen. Zo zijn wij van nature allemaal. Als een kindje wordt geboren, dan hoef je het kind niet te vertellen. Je hoeft het kind niet te leren om te liegen voor zijn eigen belang. Dat kent zo'n kind helemaal van zichzelf. Heb je het soepje gepakt? Nee. Een kind kan dat al van nature als het ware. Het is iets wat diep in ons zit. Het kunnen liegen in ons eigen belang. Het op onszelf gericht zijn, dat we op ons eigen belang gericht zijn. Maar net zoals wij door de komst van het christelijk geloof, ja, begonnen dingen te veranderen in dat dorp. Er kwam een besef van dat er vergeven moest worden. Er kwam een besef van dat er ook rekening moest worden gehouden met de belangen van anderen. Weet u, en dat is exact hetzelfde wat er met ons gebeurt wanneer wij worden ingeschreven in het boek des levens door Jezus. Dan gaat die natuur die we vanaf het begin af aan hebben meegekregen, die gaat langzamerhand veranderen. En weet u, daar ziet u ook het essentiële verschil tussen de vrede van Jezus en de vrede die we krijgen bij de inschrijving in het boek des levens en de vrede van keizer Augustus. De vrede van keizer Augustus was een vrede die opgelegd werd, die gebaseerd was op kracht en macht. De vrede die Jezus gaf was gebaseerd op een bereidheid tot vergeving. Was gebaseerd op een bereidheid om ook te kijken naar andermans belangen. Welke vrede wilt u? Wilt u ingeschreven zijn bij de inschrijving van keizer Augustus? Of wilt u ingeschreven zijn bij de inschrijving van Jezus in het boek des levens? Er is nog een tweede aspect. Zoals ik al zei, zowel Jezus als keizer Augustus waren hoge priesters. En het gedeelte wat ik net heb voorgelezen uit Openbaringen maakt duidelijk dat er grote consequenties zitten aan waar u bent ingeschreven. Als u ingeschreven bent alleen maar bij keizer Augustus, daar heeft u misschien iets aan voor het hier en nu. Maar voor de eeuwigheid heeft u er niets aan. Weet u hoe ik dat weet? Dat weet ik omdat deze hoge priester Augustus is gestorven en dood bleef. Maar onze hoge priester Jezus Christus stierf, maar hij stond ook op uit de dood. En dat toont aan dat wanneer we zijn ingeschreven bij Jezus, dat het ook een gevolg heeft voor het hiernamaals. Jezus heeft de dood overwonnen. Augustus stierf en stond niet meer op. Jezus stierf, maar hij stond weer op. En zoals we net uit Openbaring hebben gelezen, het ingeschreven zijn bij Jezus, het ingeschreven zijn in het boek des levens, is een zaak van leven en dood. Het is een zaak van eeuwig leven en eeuwige dood. Waar bent u ingeschreven? Bent u ingeschreven bij Jezus? Of bent u ingeschreven bij keizer Augustus? Dat is de vraag die ik bij u wil neerleggen. En mocht u hier verder over praten, dan zijn zeker ook ikzelf en de kerkraadsleden hier zeker toe bereid. Het is niet moeilijk om ingeschreven te worden in het boek des levens. Dus op je knieën gaan en je leven aan Jezus geven. En dat is van belang voor het hier en nu. Zoals ik al zei, de vrede die Jezus geeft is een andere vrede. Het is een vrede van het hart. Het is niet een vrede die met kracht wordt opgelegd, maar het is een vrede die gebaseerd is op vergeving. Vergevend, zelf bereid zijn om te vergeven. Het is een vrede die gebaseerd is op het ook oog hebben voor de belangen van anderen. En onze hoge priester Jezus, die zal de straf voor ons dragen. En laat er geen misverstand over bestaan. Elke zonde die gedaan wordt, zal bestraft worden. Elke zonde. En de vraag is alleen, draagt u zelf de straf? Of draagt Jezus die voor u? Laat u inschrijven in het boek des levens. Het boek van Jezus. Amen.
Gaan zingen, hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Zingen, één klein kind in een wereld vol duisternis, één verlosser zo lang al verwacht.
Thank you. Kijk, hier moeten we zijn.
Mogen we binnenkomen?
We hebben engelen gezien en de opdracht gekregen om het kind te zoeken.
Mogen we de redder zien?
Ja, hier is hij. We hebben niet eens een bedje voor hem.
Hij is net zo arm als wij.
Eindelijk een koning die voor de armen geboren is.
Ja, hij is één van ons.
En toch is hij heel bijzonder.
En God zal met ons zijn. En God zal ook met u gaan. Ja, u heeft veel gezien, veel gehoord, we hebben veel gezongen en we mogen weten dat God met u is. Dat hij hier op de aarde is gekomen, die tijd, en dat we ons ook mogen inschrijven in het levensboek, wat Peter Vaas heeft gezegd. En ja, dat heeft u ook aan het begin gezien, het inschrijven in het boek, dus er is hier een boek aanwezig. En strakjes naar de dienst, dan zal die ook achter in de zaal staan. Dus als u geroepen voelt om u in te schrijven, dan is het mogelijk. En als u dan naar huis gaat, u bent klaar met een beetje nog even napraten of misschien nog wat vragen of doen, dan krijgt u ook nog een pen mee. En daar staat op: God zegen. Dus als u dan eens een keer thuis de pen pakt en u leest het God zegen, nou, dan mag u weten dat God u zegent, dat u bijzonder bent en dat u ja, altijd bij hem bent en hij is altijd bij u aanwezig. En dan gaan we nu, dan krijgt u de zegen mee en dan gaan we het slotlied zingen. Ere zij God, als dat kan staand. En dan wensen wij u een hele liefdevolle en een gezegende kerstdagen.
Gaat u maar staan. Oké, laten we bidden. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zijn vrede. Amen. De Heere zegt God.